Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of wat hebben we gehoord?
Shalom, luisteraars. Welkom bij het programma Ma Nishma. Vandaag ga ik in gesprek met Robert Berends. We kennen elkaar van Radio Israël, waar Robert een van de presentatoren is van het Leerhuis. Je hoort hem ongeveer één keer in de vijf weken. Maar de aanleiding van dit gesprek is dat Robert betrokken is bij het Huis van Gebed, Elim, in Rotterdam. Welkom, Robert. Ma Nishma.
Bezellig. Het gaat ons goed.
Gaat goed met je?
Gaat goed met mij, met mijn gezin.
Mooi. Goed om te horen. Fijn dat je hier aanwezig bent bij ons en dat we met elkaar een gesprek daarover hebben. Misschien wil je jezelf eens voorstellen aan de luisteraars. En misschien kun je er iets vertellen over je verleden, wat je gedaan hebt, waar je mee bezig bent.
Ja, wanneer je 68 bent, dan heb je natuurlijk al heel wat jaren achter de rug. En ja. Heb je heel wat te vertellen. Ik ben geen vreemde in Jeruzalem. Het is op kerkelijk erf heb ik heel wat kunnen doen.
Okay.
Naast mijn werkzaamheden als Rijksambtenaar.
Ja.
Heb ik me nogal bezig gehouden met veiligheidsmanagement systemen. Het veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen. Op de werkplekken en grotere chemische installaties. En de laatste jaren ook wat meer rondom de veiligheid van de kerncentrales en de radiofarmaca.
Ja, en waar deed je dat? Deed je dat in Rotterdam of in Den Haag?
In Den Haag, ja.
In Den Haag.
Ik heb verschillende ministeries mogen dienen.
Oké.
Ik ben analytisch chemicus afgestudeerd. Ik heb een aantal jaren lesgegeven op middelbare scholen, part-time. Mm-hmm. En in die periode heb ik me ook sterk gemaakt voor de RPF in het Rotterdamse.
Ah.
Een tijdje in het landelijk bestuur gezeten, maar ook in de fractie van de Tweede Kamer. Ook nogal een maand of drie iemand ingevallen voor persoon enzovoort.
Okay.
In het Rotterdamse toen de tijd politiek inhoudelijk werk gedaan.
Ja.
En daar ben ik nu in feite nog steeds actief, maar nu dan voor de ChristenUnie. Hè, RPF, het GPV is samengegaan.
Ja.
En nu ben ik alweer 7 jaar voor de ChristenUnie SGP in Schiedam actief als fractievoorzitter.
Ja, dus politiek heeft wel je interesse in ieder geval.
Toen ik een jaar of 16 was, toen dacht ik van ik ga een titel halen, ik ga scheikunde studeren en daarna ga ik de politiek in. Maar toen ik eenmaal studeerde, realiseerde ik me op een gegeven moment, wacht even, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dus toen kwam ik ook tot geloof. Het was toch een periode van net uit huis, een beetje in een crisissituatie gewoon en zie je wegzoekend.
Mm-hmm.
En ik was niet vertrouwd met de Bijbel en ik ga de Bijbel lezen. En op een gegeven moment moest ik gewoon erkennen van ja, een leven in liefde is zinvol om te leven. Maar uit mezelf put ik dat niet. Dus toen ben ik op de knieën gegaan en dat heeft mijn leven veranderd. Ja.
Mm-hmm. Je bent gehuwd?
Ik ben gehuwd, al 43 jaar.
Je moest even nadenken.
We hebben elkaar leren kennen op de Bijbelschool in Heverlee.
Oké.
Daarna zijn we getrouwd. En toen heb ik mijn doctoraalstudie nog weer opgepakt naar de militaire dienst. Toen was ik militair tandartsassistent. Maar toen was dat een rustig jaar ook voor ons huwelijk in te gaan. Ja.
En je zegt, ik ben eigenlijk helemaal niet opgevoed met de Bijbel, met het geloof. Dat...
Niet met de Bijbel, wel met geloof.
Ja.
Ik vermijd een beetje om met denominaties.
Prima.
Dat gaat een eigen leven leiden. En uiteindelijk gaat het niet om een kerkelijke denominatie.
Helemaal niet. Nee.
Hele kerkelijk erf gezien. Van de SGP-achtergrond. De GPV. De Pinkstergemeente. Evangelische gemeente. Baptistengemeente.
Ja.
Katholieke. Ik heb het hele erf heb ik mogen zien.
Okay.
Van binnen en van buiten.
Ja.
En dat heeft me wel op een gegeven moment vragen opgeleverd. Zo van, Heere God, u bent toch even iets groter dan ons gezwoeg en gezweet.
Mm-hmm. Nou en of.
Wat missen wij? Waar missen wij uw zegen?
Ja.
En toen ben ik de Bijbel opnieuw gaan lezen.
Oké.
En toen ontdekte ik van waarom wij ook de zegen op een aantal punten gewoon missen.
Ja. Even om terug te gaan, want hoe iemand uiteindelijk tot het geloof komt, dat intrigeert me altijd. Wil je daar iets over zeggen?
Ik kwam uit een groot gezin. Mm-hmm. Dan ben je 18 net, zeg 18, en dan ga je de deur uit. Mm-hmm. Voor jongen is dat altijd nog weer wat anders dan voor een meisje, die toch wat meer toegerust wordt, denk ik, voor de dingen die staan te gebeuren. Maar goed, ik was eigenlijk een beetje toch lost.
Okay.
En dan ga je zoeken in de Oosterse religies, je gaat zoeken relaties, ja, enzovoort. En ja. Ik was wel natuurlijk wat filosofisch aangelegd enzovoort. Ik was een zoeker. Okay. Maar ik kon het zo 1, 2, 3 niet vinden. Totdat mijn zus zei van, George Furrer van Operatie Mobilisatie spreekt.
Oké. Okay.
Dus toen ben ik naar zo'n avond toegegaan.
Ja.
En ik heb hem zo wat vragen gesteld. En toen werd hij verdedigd door anderen. Ik denk, wat gebeurt hier? En
ja.
Ik kwam in gesprek met de pastoraal werker van de Ichtus. En
ja.
Toen langzaam zeker de Bijbel gaan lezen. Ja. Nou, dan kwam je op een gegeven moment bij de navigators.
Ja.
Maar het pastorale werk van de Ichtus heeft mij ertoe gebracht, zoals ik zei, van een leven in liefde is zinvol om te leven. Maar in mezelf, uit mezelf gaat ik dat gewoon niet redden.
Nee.
Dus toen ben ik op de knieën gegaan en heb ik Jezus gevraagd om in mijn leven ook echt het roer over te nemen.
Ja.
Ja.
En dat deed hij?
Ik was nog steeds zoekende natuurlijk.
Ja.
Ik denk van, hoe is dat nou? Hoe gaat God mij leiden?
Ja.
Maar ja. Hij gaf mij vertrouwen.
Hoe verder?
Ja, hij gaf me het vertrouwen. Ik ga je gewoon leiden.
Ja. Ja. Ja.
Dat,
ja.
Dat is gewoon ook wel gebleken.
Ja, en toen heb je, als ik het denk goed begrijp, toen heb je een rondgang gemaakt ongeveer op het, het christelijk erf.
Ja.
En uiteindelijk zeg je, ben ik tot de conclusie gekomen dat er in de kerken iets mist.
Ja, vanuit verschillende gemeenten heb ik op een gegeven moment in Rotterdam een etnische werkgroep voor minderheden opgezet.
Oh.
Met name het werk onder moslims. Dus dat heb ik een jaar of 25 gedaan. En
vanuit je werk?
Niet zozeer vanuit
mijn werk,
ook gewoon naast, vanuit het kerkelijke ook activiteiten.
Ja.
En heb ik ook lessen gegeven, onder andere ook in Bulgarije op de bijbelscholen, omdat dat natuurlijk ook het grenslak met de Turkije, zegt de islamitische achtergrond enzovoort, van hoe ga je dat gesprek ook wat aan. Dus dat was op zich een waardevolle periode, maar op een gegeven moment ben je dan zo apologetisch bezig dat je eigenlijk steeds vanuit een beetje negatieve houding, ik denk van, op een gegeven moment ga je dat loslaten. Dan denk van, wat verbindt, wat verenigt?
Ja.
Opnieuw doordacht. En als ik zeg op kerkerf, wat maakt nu dat wij zo uiteengevallen zijn? En dan zie je eigenlijk in de geschiedenis van Israël ook de reden waarom ze uiteengevallen zijn. Namelijk, als je teruggaat naar Salomo, was een groot koning, een wijs koning. Totdat hij oogluikend de afgoderij toeliet. Ook in zijn persoonlijk leven.
Ja.
En dan zie je dat het een wrange vrucht is dat het rijk uit elkaar valt.
Mm-hmm.
En dat 10 stammen van Israël op een gegeven moment afscheid nemen van Juda.
Ja.
En dan hun eigen tempeltjes, hun eigen afgoden en hun eigen tijden, de Moedim, Gods feesttijden, terzijde schuiven. En God noemt dat zonde en afgoderij.
Ja.
Oftewel, Jerobeam maakte zijn eigen koninkrijkje in plaats van dat hij het koninkrijk Gods diende.
Ja.
En Juda is daar eigenlijk voor later ook daarin gevolgd.
Mm-hmm.
En dat heb je met afgoden. Iedereen is dan op een gegeven moment bezig met zijn eigen koninkrijkje.
Ja.
En Mozes die liep er natuurlijk al tegenaan. Zo van, jullie verlaten God wel heel vrij snel. Het verbond, gelijk het gouden kalf enzovoort.
Ja. Ja.
Maar eigenlijk is de christelijke kerk die zelf weggegaan. Eigenlijk heel vroeg hebben we in feite Gods tijden.
Mm-hmm.
En Gods voorschriften uit de boeken van Mozes, waar Yeshua natuurlijk ook naar verwijst, hebben we losgelaten. Zo van, we doen het wel op onze eigen manier.
Ja, zie je parallellen daarin tussen het volk van God, Israël, en de kerk?
Ik kan daar eigenlijk niets anders van maken. Namelijk, als wij de Sabbat inwisselen voor de zondag, dan veranderen we Gods tijden.
Eigenlijk andersom.
Of andersom, dat is waar. Als in ieder geval de Sabbat loslaten voor de zondag, dan is dat in feite op eigen gezag. En de katholieke kerk is daar heel prat op dat zij op hun gezag dat veranderd hebben.
Ja.
Maar daarmee geef je dus eigenlijk aan, net als Israël, wij willen hem niet meer als koning. Zoals Samuel op een gegeven moment moet zeggen.
Ja.
En dan is de vraag, wie is dan koning?
Ja.
En is degene met de grootste mond, of met de beste overtuigingskracht en argumenten, maar in feite dien je hoofdje en niet, zegt de God, die in je hart eigenlijk woning wil maken.
Ja. En daar kwam je op een gegeven moment achter.
Maar er zijn meer dingen. Wanneer gaat Israël de zegen missen?
Mm-hmm.
Door afgoderij. Dat zie je ook als ze net het beloofde land willen gaan. Dan worden ze door Bileam natuurlijk misleid.
Ja.
Om zich te misgaan.
Mm-hmm.
Met afgoderij en hoererij. Dat zie je vaak samenkomen. Trouwens, in deze samenleving is hoererij ook gewoon van dat is toch normaal. Maar in feite is het dienen van afgoden.
Ja.
Oftewel, dan zetten we God eigenlijk aan de kant.
Ja, maar is het ook niet zo dat de kerk in de afgelopen eeuwen ook heel veel zegen ontvangen heeft? Ondanks het feit dat, dat ze de feesten aan de kant gezet hebben. Dat ze heel veel dingen aan de kant gezet hebben die oorspronkelijk heel anders bedoeld zijn.
Ja.
En toch zegende God in die kerk. Hoe zie je dat dan?
Ik vraag me af of God het instituut kerk gezegend heeft.
Nee, mensen die erin zitten.
Dacht het ook.
Ja.
Maar de kerk zelf is meer en meer een instituut op zichzelf geworden. En de denominaties zijn meer en meer hun eigen koninkrijkjes geworden. Zodat, als we niet het eeuwig koninkrijk dienen, dat verenigt.
Ja.
Maar als we onze eigen uitgangspunten blijven vasthouden boven, onze tradities is boven dat wat de schrift zelf zegt, dan verdeelt dat uiteindelijk.
Ja.
En dan is de vraag van hoe gaan we weer terug naar hoe we het hebben ontvangen.
Ja.
Dat verenigt. En dan moet je eigenlijk ook weer terug naar de wortels, naar in feite ook naar Gods tijden.
Ja.
Want de koning bepaalt zijn tijden. Ik zal een voorbeeld geven. De eerste regeringsstaat van Beatrix was van Koninginnedag zal zijn op
Koninginnedag. Ja.
En dan denk je van, big deal hoor. Maar het gaat erom dat zij zegt van, ik ga over mijn agenda. Het eerste wat Willem-Alexander doet is, zegt van, Koningsdag zal zijn. En dan zeg je, big deal.
Ja.
Maar hij zegt, ik ga over mijn agenda. En als je mij wil ontmoeten, dan is het niet de volgende dag.
Ja.
Dan is het op de Sabbat.
Ja. Ja. Goed, dat heeft zich natuurlijk in je denken in een bepaalde periode ontwikkeld.
Mm-hmm.
Ik proef er een beetje uit dat je jezelf ook echt wel thuis voelt bij, laten we maar even zo zeggen, de Messiaanse beweging. Of zeg ik dat verkeerd?
De Messiaanse beweging ook. Daar zit het gevaar dat het weer een denominatie wordt.
Mm-hmm.
En daar kun je wel weer terug naar de uitgangspunten.
Ja.
Maar de kerkelijke structuur blijft daar. En die kerkelijke structuur, daar moet je ook kritisch naar kijken.
Ja.
En in feite is daar ook het nodige in gekomen waar zeg Openbaring ook van zegt van, dat zou je van moeten bekeren.
Mm.
We hebben daar een bepaalde hiërarchie in gebracht die niet bijbels is.
Kun je er iets van concreter in zijn voor mij?
Oh, je daagt me uit.
Ja.
Oké.
Ja.
De leer der Nicolaïten.
Ja.
Oftewel Nicolaos, oftewel overheersen van het volk.
Mm-hmm.
Er is een bepaalde hiërarchie ingekomen.
Mm-hmm. Ook bij de Messiaanse beweging, vind je?
Omdat de Bijbelse structuren hebben nog niet zomaar teruggevonden. Yeshua zegt van, één is uw meester. Gij zijt alle broeders. Dat was het uitgangspunt van Calvijn.
Ja.
Maar hoe snel zijn we dat eigenlijk vergeten?
Houd erover op.
Maar in feite, we hebben diverse geestelijke gaven in de gemeente. We hebben ze allemaal nodig om Gods wil te verstaan.
Ja.
Maar we hebben het leerambt wel erg bijzonder gemaakt.
Ja.
En we hebben de gaven van geven en de gaven van barmhartigheid en de gaven van profetie en de gaven van dienen en de gaven van, hebben we gewoon allemaal nodig, staat er, om Gods wil tezamen te verstaan.
Ja.
En dan, wie zal zich dan boven de een en de ander verheffen?
Mm-hmm.
En dat zit er dus zomaar in vanuit het werken van het vlees.
Ja.
En dan proberen we met theologische opleidingen enzovoort, met management. Maar uiteindelijk is het werk van Gods geest en niet het werk van ons.
Nee, dat is ook zo.
Ja, dus maar ik heb daar wat... Ik zie dat in alle denominaties dat we bepaalde structuren gewoon van elkaar overnemen.
Ja.
En vanuit de weeromstuit zetten we ons tegen elkaar af.
Ja.
En het breekt de eenheid af.
Absoluut. Maar blijkbaar hebben we daar een soort van behoefte aan, denk ik, soms wel eens.
Het werken van het vlees, ja. Zegt Paulus in de gelaten brief. En ja. Het is spijtig genoeg om dat te constateren. En daarom zeg ik van, ook wij hebben ons, zoals de zeven gemeenten in Openbaring, zegt Yeshua ook van, bekeer je daar nou van?
Ja, klopt. Ja, dus ik wil het even terugdraaien nog. Want, helemaal niet erg.
Okay.
Helemaal niet erg. Eigenlijk datgene wat er in het Jodendom is gebeurd, onder Israël. Dat heeft zich eigenlijk ook, heeft dat ook plaatsgevonden binnen de kerken. Traditionele kerken, laat ik het zo maar eventjes zeggen. Ja. En waar we dan de evangelische gemeentes ook maar eventjes gemakshalve bij plaatsen. Maar dat zien we eigenlijk ook natuurlijk een beetje binnen de Messiaanse gemeentes. Waar ook nog wel wat denominaties te benoemen zijn, denk ik. Hè?
Precies.
Ja.
En menige Messiaanse gemeente ziet ook niet het belang van het houden van de Moadim.
Mm-hmm.
Pasen, Pesach dan nog wel. En Shavuot, wekenfeest.
Ja.
Matzot, het feest van ongezuurde broden vooruit.
Ja.
Maar het feest van de eerstelingen, de eerstelingsgarven.
Mm-hmm.
Maar goed.
Nieuwe maan.
De nieuwe maan, de Rosh Chodesh. Ja. Want daarin bepaalt zegt de koning ook, ga nou eens even zitten. Ik heb een paar dingen met je te delen.
Ja.
Maar vervolgens, de voorjaarsfeesten wijzen naar de najaarsfeesten.
Ja.
En die zijn we kwijtgeraakt. Maar als je de profetieën wil verstaan, het boek Openbaring is in feite een uitwerking van de najaarsfeesten.
Ja.
En als je niet met Gods tijden leeft, dan mis je in feite de profetische tijden.
Ja. Ja.
Dus het is goed om eerst te doen en dan te horen. We moeten het gewoon doen.
Ja, ja. Nee, is ook zo. Maar goed, we zitten eigenlijk weer op een heel ander spoor al in het begin van dit. Nee, helemaal niet erg. Het zijn mooie dingen om met elkaar zo eens over te hebben en te benoemen naar elkaar toe. Maar we zitten hier uiteindelijk voor een interview met het Huis van Gebed, Elim. Je hebt al iets verteld over hoe je tot geloof gekomen bent en dat je ook echt een zoeker bent. We zeiden het al, je bent betrokken bij het Huis van Gebed in Rotterdam. Hoe ben je daar betrokken bij geraakt? En straks vraag ik nog eventjes wat dat precies doet.
Oké. Elim, Huis van Gebed.
Ja.
Ja, dat is in feite in 2005 geopend door Wim van Duivenbode.
Wim van Duivenbode?
Wim van Duivenbode, ja. Hij werkt voor Akerpen, maar we hadden ook een hart voor Rotterdam.
Mm-hmm.
Wij kenden elkaar van het stadsgebed van Rotterdam. We hebben jaren voor Rotterdam ook gebeden, ook het stadsgebed geleid in de Scotch Church.
Mm-hmm.
Wim van Duivenbode heeft onder andere ook in Duitsland contact gelegd met wat voorgangers in Berlijn.
Mm-hmm.
Zijn uiteindelijk ook naar de Laurenskerk in Rotterdam gekomen. Hebben in feite hun excuses ook aangeboden voor wat er in de Tweede Wereldoorlog over Rotterdam is gekomen.
Ja.
En hebben dat ook in de Scotch Church excuses nog echt vergeving gevraagd. En dat soort momenten dat herstelt.
Mm-hmm.
Wim had het op zijn hart om een beweging van verootmoediging meer naar voren toe te halen.
Verootmoediging voor?
Verootmoediging gewoon als christenen.
Ja.
We hebben het daarnet gehad over gedeeldheid enzovoort. Ja. Er is van alles nog wat waar we ons over te hebben verootmoedigen. Maar als je daar aan begint, daar werd hij eigenlijk bij bepaald van, ja, maar dan heeft Israël ook zomaar een plek.
Mm-hmm.
Dus ze zochten dus een huis van gebed. En op een wonderlijke wijze kwamen ze toen op het Noordereiland, het hart van Rotterdam.
Ja.
En op een gegeven moment was daar, ze hebben gebedswandelingen gedaan enzovoort, maar er was een bepaald moment dat iemand zei, we gaan nu naar huis, we leggen daar de blauwdruk van de tabernakel op de stadsdriehoek. En waar de menorah is, moeten we gaan zoeken. En zo gezegd, zo gedaan. En die menorah, die stond in feite, als je dus dat oriënteert, volgens de windrichting enzovoort, stond in feite op het Noordereiland.
Mhm.
En ze wisten van een bepaalde plek dat er een bepaalde geschiedenis was.
Mm-hmm.
En laat nou dat huis drie dagen daarvoor verlaten zijn door de woningbouw, een wijkorganisatie. Maar ze wisten eigenlijk ook niet zo goed waarom, maar ze kregen een ander pand. En, Maar het stond wel op de nominatie die panden om gesloopt te worden. Dus we hebben dat vervolgens kunnen huren tegen anti-kraak voorwaarden. Mm-hmm. Maar we hebben er nog 10 jaar dapper gebruik van kunnen maken. En in 2015 is dat toen gesloopt. En toen zijn we naar de overkant van de weg in de Tulpstraat. Hebben twee nieuwe panden betrokken ingericht. Een tuin.
Ja.
Maar goed, eventjes terug naar van hoe zijn we aan Elim zo'n beetje begonnen. Eigenlijk dus gebedsgroep Rotterdam. Mm-hmm. En ik was er eigenlijk toen we de sleutel kregen daar aanwezig. De eerste gebeden heb ik daar al meegemaakt.
Mm-hmm.
Maar ik was natuurlijk nog werkzaam.
Ja. Want hoe lang is dat geleden nu?
Dat is 2005, kregen we dus de sleutel van ik heb me toen gaandeweg, in die periode liet ik ook gaandeweg het werk onder moslims wat los. En ging me dus heroriënteren van wat straks en dadelijk dan trek ik de deur achter me dicht, maar het leven gaat rustig verder. En waar ben ik dan mee bezig?
Ja.
En toen dacht ik van, ik ga me bezighouden met datgene wat verenigt. En, wat ik je zei, dan ga je op een ontdekkingstocht komen.
Ja.
En toen ben ik ook cursussen gaan geven, ook over de Moedim en over het houden van gewoon de Bijbelse feesttijden en de Rosh Chodesh enzovoort.
Ja.
Maar ook Hebreeuws, Bijbels Hebreeuws leren lezen enzovoort voor groepen.
Ja.
Dus ik deed wat mijn hand vond om te doen en wat ik op dat moment ook kon doen. En bij mijn werk heb ik langs me zeker gezocht om eerder me vrij te kunnen spelen. Was er een bepaalde levensloopregeling toen de tijd. Dus daar spaar je voor. En op een gegeven moment sabbatjaar en 3 maanden op, 3 maanden af. En toen zei mijn baas op een gegeven moment zo van, wordt het niet eens tijd dat je eens na gaat denken om te vertrekken? Ik zei, misschien wel.
Ja, maar goed, doe een mooi voorstel.
Precies, maar goed, dat komt er op dat moment niet. Maar eigenlijk ging het eigenlijk maar toch veel vlotter nog dan dat je verwacht. God ziet toch wat er in je hart is. En dan zegt hij van, oké, als je dat wil, dan krijgen we de ruimte.
Ja.
En vervolgens was ik dus vrijgespeeld.
Ja.
Maar goed, vanuit het gebed voor Rotterdam was ik ook een gebedsgroep in Schiedam begonnen.
Mm-hmm.
En we hebben 7 jaar in Schiedam gebeden voor de stad, want er was veel gekrakeeld toen de tijd.
Ja.
En op het eind van die 7 jaar, toen dachten we van, misschien moeten we ook meedoen met de verkiezingen.
Mm-hmm.
Nou, vanuit het Rotterdamse had ik al eerder samen met Vlaardingen een stuk betrokkenheid bij Schiedam. Maar dat was kerkelijk was het niet zo sterke gemeente.
Mm-hmm.
Maar goed, we deden mee aan de verkiezingen. En de verrassing van de verkiezingsavond was dat de ChristenUnie-SGP in de raad zat. Dat wil dus zeggen, mijn persoon. Ja, daarvoor had ik me niet helemaal vrijgespeeld.
Nee.
Maar goed, waarschijnlijk dacht God van, ik had 16, toen die 16 was, dat in zijn hart gelegd om toch in de politiek actief te zijn.
Ja.
Misschien
moeten
we toch een keertje afronden, met het is nu voor de tweede periode, ook voor de ChristenUnie-SGP en de gemeenteraad is gegaan.
Ja. Even terug weer naar de missie en de boodschap van Elim, want... Nou, het is een gebedshuis, maar het is meer dan dat.
Ja, we zoeken echt het gesprek, de eenheid tussen Jood en niet-Jood is vorm te geven. En de basis is voortmoediging. Ook op om de week op de zaterdagochtend hebben we gebed voor Israël. En de andere zaterdagochtend hebben we een ontmoeting op de Shabbat. De eenheid tussen Jood en niet-Jood gaat veel verder dan wij beseffen. En dat zie je eigenlijk al in de boeken van de Tanach, de Oud Testament... En natuurlijk ook in het Nieuwe Testament.
Mm-hmm.
Maar de vraag is van, hoezeer leeft dat voor ons? Terwijl dat eigenlijk de kern van het evangelie is. Daar zal ik straks nog wat meer over zeggen.
Mm-hmm.
Dus wij zijn, Wim, met name Wim van Duivenbode, had ook zoiets van, wat is eigenlijk de geschiedenis van Elim?
Ja.
En wat hebben we in het verleden gedaan? En op welke wijze kunnen we dat wellicht ook een eigen tijdsvorm geven?
Mm-hmm.
Elim heeft al een geschiedenis van ruim 200 jaar.
200 zeg je?
200. Maar 100 jaar geleden was het vrij actueel, omdat toen Jozef Salman, er was natuurlijk een hele beweging vanuit de Oost-Europese landen, pogroms, er vertrokken miljoenen mensen, vluchten weg. Er zijn uiteindelijk 2 miljoen vluchtelingen uiteindelijk via Rotterdam met de Holland-Amerika-lijn naar Ellis Island, New York, Amerika gegaan.
Wat voor soort mensen waren dat?
Natuurlijk van diverse pluimage, maar onder die 2 miljoen waren 300.000 Joden.
Okay.
En daarvan hebben 200.000 Elim gezien. Elim. toentertijd.
Hoeveel mensen zeg je?
200.000.
200.000 mensen?
In de jaren, zeg 1900, zeg maar, tot 1924 zo'n beetje. Ja. Onder zeg, leiding van Jozef Salman.
Oké, maar wat gingen die mensen daar doen in Elim?
Oké. Jozef Salman was een van die vluchtelingen uit Roemenië, toen de tijd in Turkije. Ja. Hij heeft zijn halfbroer vermoord zien worden door christenen.
Huh. Wow.
Dus hij ging op de vlucht, komt in Rotterdam aan, mist letterlijk de boot. De Holland en
Merkelijn. Letterlijk.
Vervolgens ging hij naar Amsterdam daar rondkijken. Het kwam voorbij een gebouw, het Zionskapel, hoorde Jiddisch. Hij denkt, hé, dat is vertrouwd. Hij gaat naar binnen, ontdekt dat het een dominee is met een Joodse achtergrond. Ouders zijn hier christenen, dus hij wilde de deur uitlopen.
Ja, maar snap ik.
Bleef toch in gesprek. Uiteindelijk ontstaat daar een relatie en uiteindelijk leert hij de Messias kennen.
Tjo. En welke tijd spreken we
dat
dan?
Dat is 1898.
Oké,
vervolgens
dat is een eeuw geleden,
Dat is een eeuw geleden. Ja. Vervolgens gaat hij terug naar Rotterdam. Maar heeft dan in feite al contact met de London Society. Of zegt de Churches Ministry Among Jews.
Mm-hmm.
En die waren 100 jaar geleden al begonnen in het Rotterdamse.
Mm-hmm.
Het was eigenlijk naar de... Dan moeten we even terug naar de Franse Revolutie. In feite, maar dan voor iedereen. En het podium maakte zich ook sterk dat ook Joden gelijke burgerrechten kregen. Mm-hmm. Maar vervolgens kwam er dus ook een evangelisatiebeweging op.
Ja.
Namelijk iedereen had dus de vrije keuze, een eerlijke vrije keuze om te kiezen. Welke weg gaat je enzovoort.
Ja.
Dus er kwam evangelisatiebeweging in Londen met name ook. Maar na een aantal jaren 5, zijn ze van, maar eerst voor de Jood, ook voor de niet-Jood.
Mm-hmm.
Dus we moeten in feite ook het evangelie uitdragen naar Joden toe.
Ja.
Dus toen zijn ze daar begonnen. En vervolgens na 2-3 jaar dachten ze van, maar dan moeten we ook op het vasteland moeten we dat uitdragen. Dus zijn ze eerst naar Rotterdam toegegaan, toen naar Amsterdam, toen naar Hamburg en toen naar Sint-Petersburg. En toen is in feite de London Society begonnen in 1818 in het Rotterdamse. En heeft daar dus ook Messiaans beleidende Jood in feite het evangelie gedeeld met de Joodse gemeenschap daar.
Ja.
Maar dat heeft dus een jaar of 80 geduurd en opgebouwd. En toen kwam op een gegeven moment Jozef Salman.
Mm-hmm.
En die zag de waarde in feite van een stuk opvang.
Mm-hmm.
En ze kwamen daar natuurlijk berooid en gehavend. En ja, wat hadden ze? Alleen met de kleding aan het lijf.
En misschien nog een koffer.
Net de Olim van tegenwoordig. Enzovoort. Ja, het Noordereiland, het hart van Rotterdam, hebben ze dus een huis gekocht.
Ja.
En hebben ze in feite een leeszaal, bakthee, kleding. Ze zijn gewoon hulpverlening gaan doen voor vluchtelingen.
Ja.
En vervolgens is daar toch een beweging uit ontstaan. Je had het Elimcentje, er werd cent opgehaald enzovoort om die ondersteuning te doen. Het was een landelijke beweging, er waren rijkringen enzovoort.
Mm-hmm.
Uiteindelijk zijn er ook toogdagen geweest in Lommerijk. En een hele geschiedenis.
Ja.
We gaan eventjes terug, namelijk van wat deden ze toen? Ze deden dus gewoon ook praktische hulpverlening. Dus wij zijn
aan Joden.
En dat doen we dus ook in Elim. Hoe doen we dat? Wat we gedaan hebben onder andere is van de Joodse begraafplaats. Op de Oostzeedijk hebben we op een gegeven moment samen met de Stichting Boete en Verzoening opgeknapt.
Mm-hmm.
En zo af en toe doen we dat ook nog wel op het toepad. Maar met name zijn we ook weer kledingwerk gaan oppakken. Goede kleding uitsorteren enzovoort. En dat gaat dan Nagamu Ami in Renswoude. En vervolgens daar gaat het verder naar het Jozef-project in Israël.
Ja.
En waarom zijn die dingen belangrijk? Nou, Paulus zegt natuurlijk ook van, als wij delen in hun geestelijke goederen, hoe goed is het dan dat wij hen laten delen ook in onze materiële goederen?
Ja.
En als Paulus dan de broederhand krijgt van Johannes en Petrus, van Jacobus en Petrus, dan zeggen ze van, je leg je niets op.
Ja.
Helemaal niet. Je bent vrij man, maar wacht even, één ding. Je moet de armen gedenken in Jeruzalem.
Ja.
En dan staat dat Paulus zegt, ik heb me ook zeer beijverd dat te doen. En als je zijn leven volgt, zie je ook het eerste wat hij doet is van inzameling voor de armen in Jeruzalem.
Mm-hmm.
En dan lees je in 2 Korinthe 8 en 9 van waarom dat zo belangrijk is. Vanwege dit getrouw beleiden van het evangelie. Mm-hmm. Waarom denk je van, ja, maar wat is dan nou het delen van materiële goederen? Hoe zit dat dan met het gedrag? In feite beleidt Paulus van, er is een eenheid tussen Jood en niet-Jood. Tussen Gods volk onder de volkeren en in Israël.
Nou, dat is een mooie afsluiting, denk ik, voor het eerste gedeelte van dit uur. We gaan even naar de muziek luisteren en dan komen we zo weer terug. Beste luisteraars, bij het monteren van het programma is gebleken dat het interview uit de tijd is gelopen, waardoor de muziek er helaas niet meer tussen gemonteerd kon worden. Onze excuses ervoor. Dan gaan we nu weer verder met het interview. Ja, we zijn weer terug bij het gesprek en hebben even genoten van de muziek. Maar we waren uiteindelijk gebleven bij de missie, min of meer, of de boodschap van Elim of het huis van gebed. En we hebben het gehad over vroeger, hè, wat vroeger allemaal plaats heeft gevonden bij emigranten die vertrokken vanuit Rotterdam met de boot, soms ook de boot ook echt miste, en wat God daarmee kan gebruiken. Hè. En ja, de missie in de boodschap van Elim of het huis van gebed. Hoe omschrijf je dat op dit moment? En zie je daar nog linken in met betrekking tot datgene wat het vroeger was? Dat is eigenlijk de vraag.
Onze missie zien we als dat we moeten bijdragen aan het herstel van de relatie tussen Jood en niet-Jood. Er is natuurlijk heel wat gebeurd de afgelopen 2000 jaar.
Ja, enorm.
En dan is de vraag van, zien we van waarin dat en waarom dat fout gegaan is? Ik heb al iets genoemd van dat we allemaal ons eigen koninkrijkje zoeken. Maar uiteindelijk zijn Jood en niet-Jood geroepen om samen het eeuwige koninkrijk te dienen. En ik kan me nog herinneren, zeg een jaar geleden heeft Shmuel Katz, een rabbijn, hier ook een interview gehad.
Ja.
En hij eindigt zijn
gesprek. Bij Radio Israël.
Ja, en dan zegt hij op een gegeven moment, en dat vind ik opvallend, daar wil ik hem nog wel eens verder over doorvragen. Dan zegt hij ook dat de Moedim... een voorbereiding zijn op het eeuwig koninkrijk. En dat heb ik nog niet een ander horen zeggen.
Ja.
Dus dan wil ik hem nog eens verder over doorvragen hoe hij dat dan ook ziet.
Ja.
Maar goed,
ja.
Dat eventjes terzijde.
Ja.
Even kijken, nou ben ik de draad natuurlijk van het verhaal.
De vraag was de missie van de boodschap van Elim. In hoeverre wordt dat op dit moment voortgezet?
Ja. Nou, het herstel dus van de relatie tussen Jood en niet-Jood. Dus van onze kant willen wij in ieder geval aan dat herstel werken. Dus de obstakels, de struikelblokken die opgeworpen zijn. Kijk, Yeshua zegt van, ik ben gekomen om de verloren kinderen Israëls te vergaderen en bijeen te brengen.
Ja.
En zeg je, ja, maar het gaat er over de verloren kinderen Israëls. Nou, daar ga ik straks nog iets meer over zeggen. Want daar vallen wij ook onder, bij ons gezien. Maar hij bracht ons bijeen. En hij zegt hier ook van, ik heb de scheidsmuur. Die scheiding maakte, de vijandschap tussen Jood en niet-Jood, heb ik weggenomen. Ja, maar hij heeft toch wel een bijzondere roeping over zijn volk. Ja, nog steeds. Maar hij voegt ons tot dat ene volk van Israël. Ook degene die zich toevoegen. Ook degene de gabbers, de gabbers, gewoon zo wordt dat genoemd in Ezekiel 37, die zich toevoegen ook aan Israël.
Ja, maar er is nog nooit zo'n scheiding geweest tussen christenen en jodendom op dit moment. Dus die muur, zoals die er staat, die staat er nog even hoog.
Hij heeft de muur geslecht en wij hebben weer muurtjes opgebouwd.
Waarom?
Omdat we ons eigen koninkrijkjes wel erg belangrijk vinden.
Ja.
Dat vonden toen de tijd natuurlijk diverse groeperingen en sekten en dergelijke vonden dat.
Ja.
Dat zij het moesten kunnen bepalen. En later in de christelijke kerk is dat natuurlijk dunnetjes overgedaan.
Ja.
Oftewel, we zijn nog steeds bezig om die scheidsmuren op te werpen. En dan zegt de schrift van bekeer je, richt je op het eeuwig koninkrijk.
Ja, ja. Goed, maar nu zien we dat natuurlijk wel. Dat is misschien een beetje een scherpe vraag, maar daar wil ik niet omheen. Nu zie je dat natuurlijk wel van sommige christenen die zich, die openstaan richting de Joden. De vervangingstheologie, die heeft denk ik wel zo ongeveer zijn laatste tijd gehad. Dat zie je wat afkalven. Maar van Joodse kant, hoe zien we dat wel? Dat de toenadering is van de Joden naar de christenen toe. Want dat moet natuurlijk een tweewegenkant zijn. Dat, tenminste, dat lijkt mij.
Ik denk dat het Jodendom en het Christendom als koninkrijkjes elkaar niet zullen naderen.
Nee.
Theologisch zitten daar allerlei scheidsmuren, maar daar gaat het uiteindelijk ook niet om.
Oh?
Nee, uiteindelijk gaat het niet om van zeg welke theologie je dient, maar de vraag is van ken je de koning der koningen en dien je zijn koninkrijk. En dan haal je op een gegeven moment je theologische muurtjes zijn niet zozeer meer de bepalende factor.
Ja, dat kunnen wij wel vinden, maar een Jood vindt dat niet zo snel, denk ik.
Oké, je hebt helemaal gelijk. Namelijk, Juda en Ephraim hadden natuurlijk ook zo af en toe behoorlijk bonje met elkaar.
Ja.
Echt bonje.
Ja.
Er staat natuurlijk dat, de profeet zegt ook, dat de animositeit tussen Ephraim en Juda zal worden weggenomen. Namelijk, Juda zal Ephraim niet meer overheersen.
Ja.
En Ephraim zal niet meer jaloers zijn op Juda.
Ja.
Ja, die drijfveren, dat zijn hele diepe drijfveren in onze harten, die in feite alleen maar door Gods geest geslecht kunnen worden.
Ja.
En je ziet natuurlijk ook, zeg onder Joden, dat er van alles en nog wat bezig gaande is. En de profeten zeggen natuurlijk ook in die eindtijd, wordt van alles, alle dingen zullen geschud worden.
Ja.
Waarom? Klopt. Opdat geen steentje ter aarde zou vallen, maar dat hij ze één voor één terug zal brengen.
Ja.
Naar het land om daar zijn naam te heiligen. Want als ze niet terugkomen, dan heiligen zij zijn naam niet. Ja. Oftewel, er is nog steeds een roeping over Joden, of ze dat nu verstaan of niet, maar hij roept ze terug.
Ja, absoluut.
Dus en dat we zijn zien het elke dag. Ik bedoel, dat hoeven wij niet. Ik bedoel, dat zal Gods geest gewoon werken.
Ja.
En je ziet dat ook natuurlijk. Ja. Er is het nodige gaande. En het gesprek. Ik was bij een verschillende keren in Israël geweest. En er was op een gegeven moment ook een Joodse man die zei van, hoe zal ik dat terug? Hij had een visioen gehad. Hij zag in feite de Efraïmieten op de bergen van Samaria.
Mm.
Net als de profeet zei van dat de Notrim zullen de mensen van Juda terugroepen.
Ja.
Zo van, kom terug naar het land.
Ja.
Dus Gods geest werkt ook dingen in ons harten.
Ja.
En bepaalt ons bij zaken. Dus,
ik snap het.
Boeiend wat er eigenlijk allemaal gaande is. En,
absoluut. We zien het
als je daar een open oog voor hebt, dan heb je allerlei signalen dat je merkt van Gods geest werkt in de harten. En als we nou zien bijvoorbeeld op antisemitisme en de toename daarvan. Ja, soms geeft God waarschijnlijk ook wel een duwtje zo van die kant op.
Ja.
Spijtig, maar soms is het wellicht ook nodig.
Ja, hier in huis zeggen wij wel eens, tenminste binnen de Stichting Pillar of Fire, is de tijd van de vissers is die niet overgegaan nu in de tijd van de jagers.
Zoals de profeet zei.
Ja.
En dan moet ik zeggen van, als we kijken wat in de wereld gaande is. Ik had zeg daarnet nog een gesprek met Shmuel Katz over de telefoon. En toen noemde ik hem ook. Ik zeg van, het feit dat de leugen voor zoete koek wordt ingeslikt. Als we het hebben over de hele transgender gebeuren bijvoorbeeld.
Ja.
Heel het mensbeeld wordt verwrongen.
Ja.
Maar dat wil zeggen dat er een kracht van dwaling over ons komt. En dan Paulus waarschuwt ervoor, als we God niet erkennen in onze samenleving, dan geeft hij ons over aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.
Ja.
Als de VN gewoon zeg, opmerking kan maken over de geschiedenis van Joden en dat gewoon kan negeren, kan ontkennen, dan zeg je van, ze hebben de leugen lief.
Ja.
Maar dan slaat de schrik om je hart, maar dan weet je van, het gaat gewoon heel fout.
Ja, klopt.
En je ziet gewoon wat er in Amerika gaande is, hele aardverschuiming, een kracht van dwaling.
Ja.
En redelijke argumenten, een respectvol gesprek, wordt steeds moeilijker als je een bepaalde mindset hebt.
Ja. Nou, van de VN gaan we even terug naar Elim.
Okay, sorry.
nee, helemaal niet. Nee. Geen enkel probleem. Elim betekent oase.
Ja, Elim, eigenlijk is het krachtige, sterke boom. Maar Elim betekent ook wel, gij zijt goden, Elim.
Ja.
De psalm zegt.
Ja, maar in welke zin wordt daar nu door de stichting inhoud aangegeven?
Oké, Elim heeft 12 bronnen en 70 palmbomen.
Ja.
En de 12 bronnen worden ook gezien als de stammen van Israël. Mm-hmm. En de 70, de 70 natieën rondom Israël. Zo staat het er in feite dat er de natieën geschikt worden rondom de stammen Israëls.
Ja, waar staat dat ook alweer?
Oh ja, dat zou ik eventjes...
Volgens mij staat het in Genesis, toch?
Dat zou... De profetie... ben hem even kwijt.
Geen probleem.
Maar zo wordt het wel gesteld.
Ja.
Dus ook in Elim zie je van de volkeren komen rondom de stammen Israëls ook bijeen.
Oh, zo zie je dat.
Ja.
Ja, ja, en zo zie je dat min of meer de missie, dat de naam, mensen uit de volkeren rondom Israël gaan staan.
Ja.
Ja, mooi. Mooi. We hebben dat al net een beetje in de praktijk ook gehad. Hè. Er worden allerlei acties worden daarvoor gedaan. Activiteiten van Elim vinden daar plaats.
Ja, misschien nog één activiteit. We hebben op een gegeven moment ook voor Stichting Zikna.
Ja.
Van Shmuel Katz, een drietal benefietavonden verzorgd.
Ah.
En Stichting Zikna zorgt in feite pastoraal voor de tweede en derde generatie Shoah-slachtoffers.
Mm-hmm.
Mensen die toch met trauma's van hun ouders ook nog mee worstelen.
Ja.
Een stuk verbittering enzovoort. Dus,
ja.
En er is echt pastorale zorg nodig. Dat realiseren we ons niet, maar dat is echt nodig.
Mm-hmm.
Dus we hebben een drietal benefietavonden verzorgd. En op de tweede heeft Shmuel Katz toen aan de gemeente Rotterdam een Anne Frankboom, een stek van Anne Frankboom.
Ja, daar wilde ik net even naartoe. Ja.
Helemaal goed.
Ja.
Die heeft de gemeente Rotterdam toen in ontvangst genomen.
Ja.
Die is opgekweekt.
Ja.
Maar goed, na verloop van tijd was het natuurlijk toch van, ja, die boom moet een keertje geplant worden.
Ja.
En dus toen heb ik de mensen gezocht van de Joodse liberale gemeente, de orthodoxe synagoge. En zeg van Loods 24 en het Joodse kindermonument. Mensen bij elkaar geroepen, zo van, willen we met elkaar nadenken wat een geschikte plek zou zijn
om die boom te planten.
Dus toen hebben we verschillende mogelijkheden bekeken, samen ook met de stadsarchivaris. En toen kwamen we in eerste instantie bijvoorbeeld uit op de Breepleinkerk.
Mm-hmm.
Waarom? Omdat daar een drietal Joodse gezinnen ondergedoken zijn geweest. En je hebt daar de onderduikers Orgelzolder. Dat is een museumpje, terwijl er ook wel een gemeente is, een kerkelijke gemeente.
Uh-huh.
Maar goed, het was natuurlijk nogal kerkelijk. Dus dat was niet helemaal waar de Joodse gemeenschap zich in kon vinden. Dus we zijn verder gaan zoeken.
Ja.
En toen kwamen we eigenlijk op de hoek van het Wena en de Lijnbaan. Dat is het hart van Rotterdam.
Ja.
Maar het was het voormalige hart van de Joodse wijk voor het bombardement.
Oh.
Dus het was een uitermate geschikte plek.
Ja.
Een mooi grasveldje enzovoort tussen al de bedrijvigheden. En eigenlijk gemaakt voor zo'n boom. met elkaar hebben we daar dus op een gegeven moment ook nog gezocht van, kunnen we daar een boombeschermer rondomheen doen met een bepaalde geschiedenis. De bombardement en de opbouw weer enzovoort. En,
ja.
We hebben goede gesprekken gevoerd.
Ja.
En toen alles in kan en kruiken was, toen hadden we natuurlijk ook de corona en op een gegeven moment is dat toen niet doorgegaan enzovoort. Maar er was een lezing rondomheen georganiseerd over de geschiedenis van het Jodendom in Rotterdam en dat soort dingen meer.
Ja.
Dus ja, spijtig ook voor Shmuel Katz, Stichting Zikna.
Ja.
Maar goed, op die manier zijn we dus wel handspandiensten.
Ja.
Maar het is gewoon fijn dat je met elkaar dat gesprek dus rondom activiteiten gewoon aan kan gaan.
Ja, en intussen blijft de boom gewoon doorgroeien, neem ik aan.
In de tussen, voornamelijk vervolgens zou die in november, oktober, november geplaatst worden.
Ja.
Door de stadsarchivaris, de burgemeester.
Mm-hmm.
Vervolgens ging dat niet door. En in januari, 27 januari, de International Holocaust Memory Day.
Ja.
Ging ook niet door. Ja, en nu wordt het Wena op de schop genomen en het Hofplein. Dus de vraag is wanneer het nu... Maar goed, we hebben het initiatief nu aan de stadsarchivaris overgedragen.
Okay.
Zo van, te zijn de tijd, als jullie dan de gastheer, de burgemeester de gastheer is...
Ja.
Dan is het ook echt een boom ook voor de stad Rotterdam.
Ja. Wat ik me net even afvroeg nog, was hoe is de relatie en hoe wordt het die vorm gegeven tussen Elim en de Joodse gemeenschap in Rotterdam? De contacten, bijvoorbeeld.
De contacten zijn natuurlijk niet zozeer formeel, maar gewoon persoonlijke contacten.
Ja.
Dus we hebben met verschillende mensen gewoon contacten.
Mm-hmm.
Ik heb ook wel met de synagoge in Delft contacten gehad enzovoort.
Ja.
Kijk, Elim was voorheen ook een organisatie... door Joden ja. eigenlijk vormgegeven.
Ja, precies.
Jozef Salman en dominee Rottenberg, die in de Mauthausen vermoord is. Werkzaam voor Elium. Het waren gewoon
Joden.
Joden die de Messias hebben leren kennen. Ja, toen de tijd ging je eigenlijk dan van het Jodendom over naar het Christendom. Ja. Maar het belangrijkste was gewoon van dat ze de Messias leerden kennen.
Ja.
En eigenlijk hun Jood zijn, ja, eigenlijk ook zochten van hoe kunnen we dat nog gewoon een plek gewoon blijven geven.
Ja.
Onze tijd is het zo van, ja, het gaat er niet om dat je naar de kerk komt of zo. Het gaat gewoon dat van blijf vooral Jood. Maar leer gewoon, laten we het gesprek aangaan over de Messias. Want jullie hebben daar zicht op en wij hebben daar een bepaald zicht op. En ons zicht is gewoon vertekend vanuit onze theologische overtuigingen. Laten we dat gesprek gewoon open aangaan en ontdekken van, wacht even. Want uiteindelijk moeten we toch met elkaar gaan zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Ja.
Anders komt hij toch niet terug.
Ja. Ja. Maar is dat eigenlijk ook een soort onderliggende missie van Elim? Van, vandaag juist in de tijd waarin we nu leven, willen jullie dat gesprek aan? Onder andere ook, met het Joodse volk, laat ik het zo maar zeggen. Maar zit er een bepaalde, bekeringsdrang achter van, ze moeten...
Wat ik in feite probeer te zeggen, ik heb niet zoveel met denominaties, integendeel.
Snap ik.
We hebben allemaal iets met het Koninkrijk Gods, als het goed is.
Ja.
Dat verenigt ons. En als we daarover met elkaar in gesprek kunnen zijn...
Mm-hmm.
Ik heb geen behoefte om iemand te bekeren. Dat is, als het aan mij zou liggen, zou dat een hele verkeerde zaak zijn.
Mm-hmm.
Uiteindelijk is het het werk van Gods geest. Ja. Maar dat is een bekering naar hem toe.
Ja.
Niet naar de een of andere...
Snap ik.
Oftewel, daar heb ik echt een gruwelijke hekel aan. Dus net zo'n hekel als Joden.
Dat is dan voldoende.
Duidelijk.
Bewezen, Dus jullie lopen niet met Johannes Evangelie naar de Joden toe. Ik heb een goede boodschap voor je.
Laten we samen zeggen. Yeshua zegt ook van, als ze Mozes niet geloven, zullen ze mij ook niet geloven.
Nee.
En Mozes verwees in feite naar de profeet die naar hem zou komen. Hoor naar hem.
Ja.
En ook op andere plaatsen natuurlijk. En we zullen samen moeten luisteren naar Mozes en Yeshua.
Ja, goed. Duidelijk. Voor mij in ieder geval. Mochten mensen vragen over hebben, altijd welkom.
Welkom.
Precies. Elim die richt zich vanuit Bijbelse overtuiging op het herstel van de relatie tussen Joden en Christenen. Nou, dat hebben we net ook een beetje besproken. En op het samen terugkeren naar het onderwijs en de voorschriften van Jezus de Messias door Mozes en alle profeten. Ik lees even een stukje van de visie van de... Ja. Maar hoe bedoelen jullie dat? En hoe zie je de relatie tussen de voorschriften van Yeshua? Zoals je zegt, dat zijn voorschriften aan de ene kant. En de genade die wij ontvangen hebben.
Oké.
Okay. Een hele andere vraag. Een beetje een theologische vraag misschien.
Oké. Ja, namelijk in onze christelijke theologie hebben wij natuurlijk een scheiding gemaakt tussen genade en wet.
Ja.
Omdat het Griekse denken, nomos, wet, nogal juridisch ingekleurd is.
Wat bedoel je met, even voor de luisteraars, wij zijn misschien een beetje ingewijd erin, maar wat bedoel je nou eigenlijk het Griekse denken?
Nou ja, zeg, het Griekse denken, ook de Nieuwtestamentische geschriften komt meer en meer naar boven toe, dat ze in feite, Hebreeuwse grondteksten hebben.
Ja.
Maar vervolgens zijn die ook in het Grieks vertaald.
Mm-hmm.
Maar de Griekse context is toch even iets anders dan, zegt de Joodse, Hebreeuwse context.
Waarin verschilt dat?
Het is op zich al bijzonder dat ook de Joodse geschriften, ook zegt de Septuaginta enzovoort, het Hebreeuws in het Grieks vertaald is. Er zijn wel, raakvlakken. Want ook bijvoorbeeld in het Grieks heb je de letters, die stellen ook getallen voor. En ook dat heb je ook in het Hebreeuws enzovoort.
Ja.
Maar de eenheid in het Hebreeuws, in het Hebreeuwse taal, is eigenlijk veel groter dan in het Grieks. Het is best bijzonder om even bij stil te staan. Namelijk, in het Hebreeuws, als Adam de dieren een naam geeft, dan geeft het Hebreeuws de identiteit, het wezen aan. Dus die letters die doen wat.
Ja.
Wij hebben een taal, naar de Babylonische spraakverwarring, wij maken afspraken. Dit is een microfoon. Ja, mijn microfoon zegt op zich nog niks. Maar als in het Hebreeuws, als je dat zou zoeken van hoe zou je dat aanduiden, dan zegt het, de letters zeggen in feite wat het doet.
Ja. Wat betekent dat voor het Grieks denken voor vandaag de dag?
Nou, dat het in feite dus menselijke constructen uiteindelijk zijn die we met elkaar communiceren. Mm-hmm. Je maakt afspraken over woorden. Een tafel, als ik het heb over een tafel, heb jij een ander beeld even dan ik. Mm-hmm. Terwijl in het Hebreeuws is het gewoon door het woord eenduidiger.
Ah.
Daarom staat ook die Babylonische spraakverwarring mm-hmm. is best een punt. En dus uiteindelijk zegt Stefanje ook weer dat we tot allemaal weer naar die ene reine taal zullen gaan en daarmee een paar God zullen dienen. Ja. Oftewel ook onze ideeën gaan weer terug meer naar een stuk eenheid zoals God het bedoeld heeft.
Ja. Even een grapje tussendoor. Ja? Ik heb vrienden uit Roemenië. En dat zijn ook gelovige mensen. En daar praten we wel eens over met elkaar. En dan zeggen zij, ja, maar dan verstaan we soms elkaar niet zo goed. Dan zeggen ze, nou, straks is het opgelost. In Nederland spreken we allemaal Roemeens.
Kijk.
Maar ik hoor nou van jou dat het Hebreeuws zou zijn.
Nou, daar heb ik ook wel duidelijke overtuiging over. Namelijk als Yeshua, Saulus, in zijn nekvel grijpt.
Ja.
Dan zegt hij, Saulus in feite van, heren, wie bent gij?
Ja.
En dan zegt hij van, ik ben Yeshua, mm-hmm. de Nazarener.
Mm-hmm.
En dan staat er in het Hebreeuws.
Ja.
Wij hebben het vertaald met Aramees. Waarom? Omdat de wetenschap zegt, ja, ze spraken toen Aramees.
Ja.
Nee dus, er staat gewoon Hebreeuws in de grondtekst.
Mm-hmm.
Maar uit de hemel zegt Yeshua in het Hebreeuws tegen Saulus,
ja.
ik ben Yeshua, de Nazarener.
Mm-hmm.
En dan kom je eigenlijk op de naam van Yeshua. De mm-hmm. Nazarene. Waarom mm-hmm. was dat? Dan denken wij, oh ja, hij zei van, ja, ik kom van Nazareth.
Mm-hmm.
Nee, we moeten andersom redeneren. Namelijk, hoe zegt het er? Staat het, hij moest in Nazareth gaan wonen, opdat hij een Nazarener genoemd zou worden.
Ja.
En wat is een Nazarener? Nazar, de wortel is hoeder. Job 7, vers 20 zegt van, hij is de mensenhoeder. Maar in Nazar zit ook de wortel Netzer. En Netzer is wortel.
Ja.
Dus als de blinde op een gegeven moment Yeshua langs wordt komen, dan zegt hij, Jezus de Nazarener, zonen Davids. Hij is de wortel en het geslacht van David. Dus als Yeshua uit de hemel tegen Paulus zegt van, ik ben Yeshua de Nazarener, dan mm-hmm. weet Paulus ogenblikkelijk met welke autoriteit hij van doen heeft.
Ja.
Daarom wordt er ook gezegd, hij was een voorstander van de groep van de Nazareners. En de Joodse christenen en de christenen uit de volkeren werden Nazareners genoemd.
Ja.
Namelijk zij diegenen die bewaard zijn en die ook het nodige bewaren in hun geloof.
Ja. Dus wij, om even terug te komen op mijn vraag rondom de voorschriften van Jezus, die stellen wij heel vaak als een soort wet voor, als tegenhanger van genade.
En liefde.
En liefde.
Terwijl Yeshua zegt van, wie mijn geboden onderhoudt, die heeft mij lief.
Ja.
Maar wij zien dat als een tegenstelling, terwijl hij zegt van,
het is helemaal geen tegenstelling.
Nee. Gehoorzaamheid is beter dan alle offers bij elkaar.
Ja.
Doe het nou gewoon.
Ja.
En wij maken er vanuit het Griekse denken, nomos, een juridisch iets van.
Ja.
Doe dit naar de letter. Maar dan zegt Paulus ook, het gaat niet om de letter, het gaat om
de geest.
Waarom? Omdat hij die wet die
in het binnenste
in je hart legt. Oftewel, hij schrijft het door zijn geest op de tafelen van je hart, zodat je van binnenuit met vreugde doet wat hij van je vraagt.
Ja, ja. Goed, Elim richt zich, zoals in de doelstelling geformuleerd wordt, ook een Bijbelse overtuiging op het gegeven om de wil van God te kennen en te doen. En de Bijbelgedeelten die ons daartoe motiveren zijn Johannes 17, staat er op de website van de stichting, en Jesaja 56. Misschien kun je dat eens toelichten voor ons.
Ja, ik begin bij Jesaja 56.
Ja.
Er staat natuurlijk, en ik lees gewoon even een paar versen, even kijken. Want er staat, laat ik maar even lezen. Zo zegt de Heere, onderhoud het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzalig de sterveling die dit doet en het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die acht geeft op de Sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet. Nou, zullen we zeggen, dat is toch voor de Israëliet. Nee, vers 3 staat gaan. Laat dan de vreemdeling die zich bij de Heere aansloot. Dus je sluit je aan bij de Heere. Je sluit je niet aan bij het Jodendom of zo. Je sluit je aan bij de Heere.
Mm-hmm.
En dat aansluiten is in feite het woord lava van Levi. Je wordt geleviteerd. Je wordt toegevoegd aan de Heere. Zoals de levieten toegevoegd werden aan de hoge priester Aaron. Om hem te dienen in een verbond. Mm. En zo word je toegevoegd aan de Heere in een nieuw verbond.
Ja.
Dus de vreemdeling zich bij de Heere aansluit. Niet zeggen, de Heere zal mij zeker afzonderen van zijn volk. Zo van, we hebben zijn volk en dan heb je ook nog een groepje apart. Nee, zegt hij. Zelfs als we dat zouden denken. En laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom. Dus iemand die eigenlijk niet in Gods huis mocht komen. Zegt hij van, nee.
Ja.
Ook voor die.
Ja.
Degene waarvan je zegt van hopeloos. Ja. Zegt God, daar hopeloze heb ik genade
gevallen.
Voor. Ja, ook de hopeloze gevallen. Die hoorden ook bij wanneer zij zich toevoegen aan de Heer. Want zo zegt de Heer.
Mm-hmm.
Want laat de ontmande dus niet zeggen, ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Heer van de ontmande die mijn sabbat onderhouden en verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgegroeid zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere aansloten, het is opnieuw dat woord lava, Levi, om hem te dienen, niet een instituut of een denominatie, maar om hem te dienen, en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten, tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat onderhouden. Zodat ze hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond, hen zal ik brengen naar mijn heilige berg, de berg Zion, waar de Hebreeënbrief ook over spreekt, en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het woord van de Heere, Heere die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt, ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. Nu is het bijzondere dat de vreemdelingen wordt toegevoegd. Maar als je leest in Jeremia 50, vers 4 en 5, dan staat dat de Israëlieten dat de Israëlieten tezamen met de Judeërs al wenende zullen komen en zullen worden toegevoegd aan de Heere en aan het eeuwig verbond. En dan staat hetzelfde woord Levi, lava.
Uh-huh.
We moeten allen toegevoegd worden. Er is maar één weg in de Messias om toegevoegd te worden aan dat nieuwe verbond. Zo zegt Jeremia 31 natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Namelijk het nieuwe verbond is voor het huis van Israël en het huis van Juda. En dan vervolgens, een paar versen later wordt gezegd, samen het huis van Israël. En wij zeggen van Hebreeën 8 en 10 zegt natuurlijk ook dat wij in het nieuwe verbond zijn.
Ja.
En dan is de vraag, mijn vraag aan jou van, tot welk huis behoor je nu? Tot het huis van Israël of tot het huis van Juda? Dus even om wakker te worden. Van tot welk huis in het nieuwe verbond word je? Het nieuwe verbond is voor het huis van Israël.
Mm-hmm.
En voor het huis van Juda.
Mm-hmm.
En dan is de vraag van, als wij overtuigd zijn dat we aan het nieuwe verbond zijn toegevoegd, tot welk huis behoor je? Uiteindelijk maakt het niet uit, want uiteindelijk is het huis van Israël, staat er dan.
Mm-hmm.
En in Ezekiel 37, want je noemde even Ephraim.
Mm-hmm.
Daar staat natuurlijk van, er zijn twee houten in de handen van de profeet.
Ja, ja.
En die profeet zijn hand is zo van, op de ene stond het Juda en op de andere Ephraim.
Ja.
Met hun gabbers, met hun metgezellen.
Mm-hmm. Ja.
Ja, wij zijn de gabbers, om het zo te zeggen, metgezellen. Mm-hmm. En in de hand van de profeet is het Echadim. Zijn er twee eenheden. En dan moet de profeet het in de handen van God leggen.
Mm-hmm.
En in Gods hand wordt het echad.
Mm-hmm.
Oftewel, sommige dingen moeten wij doen. Is onze verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
Namelijk, laten wij de eenheid zoeken. Onderling, voor zover mogelijk.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk, de echte eenheid tussen Juda en Ephraim en de gabbers hierbij, is Gods werk.
Okay.
En dat moeten we ook in zijn hand overlaten. Dus de een naar de ander zegt, kom in ons kamp. Dat is oud denken, wat uiteindelijk door Gods geest echt weggenomen wordt uit onze harten.
Ja. Nou, dat is een mooie afsluiting deze aflevering, denk ik. We zijn nog lang niet uitgepraat, denk ik. We spreken af dat we een tweede uitzending doen met over dit onderwerp.
Dankjewel, ik zie er naar uit.
Prima, helemaal goed.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.